Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, gisteren is overleden op de leeftijd van 85 jaar Willem Paulus Kramer. De begrafenis zal de equivalente plaats hebben op maandag 29 december op de begraafplaats Oud-Kralingen. De rouwdienst is om 14:00. In verband met dit overlijden zingen wij Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Psalm 89, het 19e vers. Gemeente, we openen Gods, we stellen met eerbied en ontzag voor Gods heilige wet, waarna we zingen uit Psalm 110, het tweede en het derde vers. Uit Sion zal de Heer uw scepter zenden, de scepter van uw oppermogendheid, en zeggen, heers tot 's werelds uiterst ende, zover de macht uw vijand zich verspreidt. En het derde vers, uw volk zal op de Heerdag tot het strijden, gewillig zijn in heilig krijgssieraad. zal de dauw van uw jeugd verblijden, geboren uit de vroege dageraad. Vervolgens openen het woord van de Heer in het Oude Testament, in de profetie van Micha, en lezen we het tweede hoofdstuk, dus Micha 2, na het zingen van Psalm 110, het tweede en het derde vers, na de lezing van de wet van de Heer.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Dus genoemd te lezen Micha 2. Wee dien die ongerechtigheid bedenken en kwaad werken op hun legers. In het licht van de morgenstond doen zij het, terwijl het in de macht van hun hand is. En zij begeren akkers en roven ze, en huizen en nemen ze weg. Al zo doen zij geweld aan de man en zijn huis, ja aan een iegelijk en zijn erfenis. Daarom, al zo zegt de Heere, zie, ik denk een kwaad over dit geslacht, waaruit gij die de uw halzen niet zult uittrekken, en zo rechtop niet gaan, want het zal een boze tijd zijn. Te dien dagen zal men een spreekwoord over de lieden opnemen, en men zal een klagelijke klacht klagen, en zeggen, wij zijn ten edenmale verwoest, hij verwisselt mijn volk stil. Hoe ontwendt hij mij? Hij deelt uit, afwendende onze akkers. Daarom zult gij niemand hebben die het snoer werpen in het lot, in de gemeente des Heren. Profeteer gij lieden niet, zeggen zij, laat die profeteren. Zij profeteren niet als die, men wijkt niet af van smaadheden. O gij, die Jacobs huis geheten zijt, is dan de geest des Heren verkort? Zijn dat zijn werken? Doe mijn woorden geen goed bij dien die recht wandelt? Maar gisteren stelde zich mijn volk op tot een vijand tegenover een kleed. Gij stroopt de mantel van degene die zeker voorbij gaan, wederkomende van de strijd. De vrouwen mijns volks verdrijft gij, elk een uit het huis hare vermakingen. Van haar kinderkens neemt gij mijn sieraad in eeuwigheid. Maak u dan op en ga heen, want dit land zal de rust niet zijn. Omdat het verontreinigd is, zal het u verderven. En dat met een geweldige verderving. Zo er iemand is die met wind omgaat en valselijk liegt, zeggende, ik zal u profeteren voor wijn en voor sterke drank, dat is een profeet deze volks. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het er samenzetten als schapen van Bosra. Als een kudde in het midden haar kooi zullen zij van mensen deunen. De doorbreker zal voor het aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan. En de Heere in hun spits. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, met de hulp van de Heere wordt u vanmorgen het woord bediend uit het gelezen schriftgedeelte. Micha 2 en daarvan de laatste twee versen. Dus Micha 2, de versen 12 en 13. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamenzetten als schapen van Bosra. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Ze zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En een koning zal voor hun aangezicht heen gaan. En de Heere is in een spits. Laten we het heilige aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. De Heere vragen om een zegen over deze dienst. In het bijzonder over de opening en de verkondiging van zijn woord aan onze harten. We willen voorbeden doen. Voorbeden doen voor de rouwdragende familie Kramer. En willen voorbeden doen voor de familie Rikkers van Vliet, waarvan de moeder van Martine is overleden. Dankzegging willen we doen voor de familie De Koning Otterspeer, die afgelopen donderdag hun 50-jarig huwelijksjubileum mochten gedenken. En willen dankzegging doen voor dominee Hoefnagel, die, en ook voorbeden, die afgelopen week een hartoperatie heeft ondergaan en waarvan de operatie technisch is geslaagd. Dat is al nu een hele lange tijd van een revalidatie aanbreken voor hem. En gemeente, het ging net ook door me heen. Ik wil ook voorbeden doen voor de familie Hartog in Scherpenzeel. Ik heb het niet tegen de kerkraad of met de kerkraad overlegd. Afgelopen vrijdag is een jongen van 16, hun zoon, ongeluk gehad bij Leusden. En hij ligt nu op de IC. En de situatie is ernstig. Dit is rond het Lodestein College nu binnen een korte tijd de derde, vierde jongere die een ongeluk heeft ondergaan. En vandaag is het een belangrijke dag of de artsen daar ook nog een mogelijkheid zien om hem te behandelen. En u begrijpt, dat heeft een grote impact op de klas, maar met name de familie. En daarom wil ik ook van deze gelegenheid gebruik maken, dit gezin aan de Heere opdragen. Laten we gaan bidden, gemeente. Heere des hemels en der aarde, een genade van u, waar we op deze morgen alweer mee te maken hebben gekregen. Dat we vrijelijk hier de poorten van uw huis konden binnengaan om ons onder het woord te stellen, rondom het woord. U heeft de gemeente weer samengeroepen. En u bent het Heere die op deze eerste dag van de week een dag geeft van rust, opdat we ons zouden verblijden in de werken van uw handen. U bent die God die zorgt. En dat we zo met rust de week weer in mogen gaan. Heere, maar dat is ook een lichamelijke rust. We hebben bovenal die geestelijke rust zo nodig. En zo zijn we vanmorgen opgekomen hier in uw huis, maar ook bij diegenen die met ons verbonden zijn. En dan komt die vraag op ons af, is er dan wel werkelijk rust? U laat die vraag alweer aan ons stellen. Want als wij zo in de wereld leven, dan kunnen we vanmorgen zijn opgekomen als de gewoonste zaak van de wereld is. En dat we hier zitten en al met onze gedachten vooruit zijn gelopen. Alweer het kerkgebouw uit naar huis toe om de dingen te doen die we graag zouden willen doen. Of dat we vanmorgen hier binnen zijn gekomen met een onrust die aan alle kanten het hart bezet en alle kanten doet opvliegen en we weten niet waar we heen moeten. Onrust. En er zijn er die opgekomen zijn, waar het op het hart drukt. Diep in hun hart weten wat het is om onverzoend te zijn en die onrust die drukt op hun hart, want we kunnen niet sterven, tenzij dat u ingrijpt, Heere. En er zijn er ook hier met rust opgekomen, omdat u hen die rust heeft gegeven. Niet eens de lichamelijke rust, maar die geestelijke rust. Opdat hun leven in uw handen, in de doorboorde handen ligt van de Heer Jezus Christus. Zo kan het onderscheiden liggen, Heere. En op de achtergrond klinkt daar een roepstem tot ons. We hebben het misschien niet eens in de gaten gehad. Want het is vandaag de 21ste december en dat houdt in, Heere, dat in de schepping zoals u dat heeft gegeven, het vandaag ook wel de kortste dag wordt genoemd. De dag dat de tijd tussen het licht en het duister, juist het licht er zo weinig is. En dat vanmiddag al gauw weer het donker op ons af zal komen. Ja, een donker wat wij proberen te verdrijven met allerlei verlichting. Maar Heer, het is wel in de natuur, in de schepping, dat u een waarschuwing laat uitgaan. Het is nu de kortste dag. En dat wijst ons heen, ook deze dag weer, naar die dag die gaat komen, die de kortste dag wordt genoemd. Waarop een ieder voor uw troon gezet zal worden, de levenden en de doden. En dat moment dat u zal wederkomen uit de hemel om te oordelen, ja, om vrij te spreken. Degene die u mogen kennen en vrezen, de kortste dag. Heere, laat dat dan vanmorgen ook op ons afkomen. En zoals we het ook in de prediking zullen horen, om juist u te zoeken, achter u aan te gaan, naar uw stem te luisteren. En wilt u dat werk in het hart, Heere, dat de oren geopend worden, dat we de stem van de herder mogen opmerken. Hij die in de spits gaat, voorop gaat. Dat we zouden luisteren naar hem. Dat voor een ogenblik het geluid van de wereld en van ons eigen hart en het geluid van de duivel zal verstommen. Dat alleen uw stem nog wordt gehoord. En daarom, Heer, opent u de oren, opent u het hart. Opdat die klanken het hart mogen vertroosten. Juist in de opscherping door uw woord, Heer, dan komt daar ook die troost in mee. Als alles van ons af wordt gehaald, dan ligt daar een open wond. En u wil daarin uw balsem ingieten, opdat we vast zouden grijpen aan dat woord. Vast zouden grijpen aan de slip van de mantel van hem die in ons midden zal voorbijgaan in de prediking. De Heer Jezus Christus, Heer, werkt u dat uit. Bij jong en oud, klein en groot, opdat u geëerd zal worden. Want het gaat niet om ons. Het gaat om u, de Heer. Dat u aan uw eer komt. Als er één ding juist rond de kerstdagen centraal moet staan, is dat u alle eer toekomt. En dat geldt ook in de adventstijd, Heer. In een tijd van verwachting dat onze ogen op u, de Heer, zijn gericht. En zo, Heer, werk met uw geest in het midden van de gemeente. Verbreek de harten die nog onverbroken zijn. En de verbroken harten wilt u nu vullen met uw genade, met uw gunst en uw liefde en uw trouw. Opdat ze versterkt mogen worden. En dat de beloften die u van eeuwigheid hebt gegeven toch betekenis zouden krijgen. En dat we leren met biddende handen op die belofte tot u te vluchten. Want dan pas zijn we veilig. Veilig bij de goede herder. En zo bidden we, Heren, om een zegen. Een zegen in spreken en in luisteren. Opdat u gevreesd wordt en opdat u verheerlijkt wordt. En daarom, Heren, geeft u rust om zo te luisteren naar uw woord. We bidden, Heren, voor het geheel van de gemeente. We bidden voor diegenen die rouw hebben gekregen in hun leven. De familie Kramer die nu een broer moeten missen. Heren, gedenk zo de familie. En ook als van de week er een rouwsamenkomst zal zijn, wilt u uw dienaar dan geven dat het woord mag spreken tot het harte, opdat dat enige wat zo noodzakelijk is, gepreekt mag worden en gehoord mag worden. Laat u dat evangelie horen, Heren, juist in deze droevige tijd. En zo bidden u dat ook voor de familie Rikkers van Vliet. Als nu de moeder van Martine is overleden, Heren, ook daarin is de weg van alle vlees gegaan. En het verdriet en de pijn die daar komt, want een moeder kunnen we niet missen. En toch, Heren, is dat moment gekomen, afscheid te nemen. Dragen zo, Heren, aan u, de rouwdragende aan u op. Wilt u nog vertroosten met vleugels en bedekken, opdat ze het van u zouden verwachten. Want u bent alleen die God dat kan troosten. Ja, troosten persoonlijk. Opdat we zelf houvast zouden vinden aan het woord. Want dat is toch de prediking, juist rond het sterven. Opdat u gekend wordt, Heren, ook daarin. En daarom bid u, Heren, wilt u voor hen zorgen. Voor allen die daarin ook verdriet met zich meedragen. We bidden u, Heren, voor dominee Hoefnagel. We mogen hartelijk dank zeggen ook dat de operatie mocht slagen. En dat er voor uitzicht ook, en dan spreken wij heel menselijk, Heren, technisch zijn. Want het gaat toch om u. U heeft zijn leven bewaard en u heeft hem gespaard. U heeft hem nog verdragen en hem gedragen dwars door de operatie heen. Maar wilt u hem goed en nabijzen, ook in het ziekenhuis? En wilt u de tijd van revalidatie zegenen? En mocht het, Heer, ook zo zijn dat hij eenmaal ook weer uit mag gaan om uw naam te verkondigen. Heer, wees hem zo, hem en zijn vrouw en zijn kinderen en kleinkinderen nabij. Gedenk ze, Heer, in hun zorg voor hun vader en voor hun opa. En de zorg voor hun moeder. Gedenk ze zo allen, Heren, tezamen. Zo mogen we hartelijk dank zeggen dat familie de Koning Otterspeer afgelopen donderdag hun 50-jarig huwelijksjubileum mochten gedenken. 50 jaar, Heren. En dat u uw vleugels over en uit hebt gespreid. Maar nu gaat het erom, Heer, in die 50 jaar heeft u zo vaak gesproken. Mag het dan ook eeuwigheidsvreugde hebben? Dat u het bent die daarin erkend wordt, dat u hen dit hebt gegeven. Samen met degenen die hen lief zijn. Wilt u hen zo omringen, Heer, en we zeggen u hartelijk dank voor alles wat u hebt gegeven. Maar wilt u ook uw zegen over de tijd die u hen samen geeft nog zegenen. Want ook daarin geldt het op dat u gevreesd zou worden. Heer, zo dragen wij naar u de Heer op. En zo wil u ook de familie Hartog in Scherpenzeel opdragen. Nu hun zoon in het ziekenhuis ligt op de intensive care in Utrecht. De zorgen die er zijn, Heer, wilt u het wel maken. Wilt hun kering te goede geven. Omdat hij ook weer mag ontwaken. U alleen kan die wonderen werken, Heere. Zo dragen we hem aan u de Heer op. Samen met zijn ouders en zijn broers. Gedenk ze zo, Heer, in uw gunst en in uw genade. En geeft u ook de gemeente van Renswoude dat zo biddend om hen heen mogen staan. Want dit grijpt in, Heer. En ook voor de klas waar de jongen deel van uitmaakt. Gedenk ze, Heer, en voor de school. Nu het voor de 3de maal is dat een jongen zwaar ongeluk krijgt. Hij mag er nog zijn, maar het ligt in uw handen, Heer. En wilt u uw zorg dragen. Zo mogen toch ook de jongeren van deze gemeente aan u opdragen. Iedere morgen weer. En iedere avond als ze naar school toe gaan en weer thuiskomen. En als u dan bewaring geeft. Dan mogen we u toch hartelijk danken dat u dat ook tot nu toe hier hebt gegeven. En geeft u dan in de weken van vakantie die ze nu uit uw hand mogen ontvangen. Dat ze mogen beseffen dat het ook een genadetijd is die u hen geeft. Omring hen, Heren, ook hier. In Rotterdam-Kralingen. En wilt u gunst en genade betonen. En zo spreiden we, Heer, onze gebeden voor uw heilig aangezicht uit. En wilt u op die gebeden zien. Niet omdat er iets is aan onze kant, maar omdat er een is die aan uw rechterhand zit, die u altijd hoort. Uw eigen enige geboren zoon, de Heer Jezus Christus. Zie hem aan, Heer. Op dan de gebeden voor uw rekening zouden komen. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. Doe het om uw naams willen, ja, om Christus wil. Amen. Gemeente, we gaan over tot de dienst van de offeranden. Er zijn 3 rondgangen. De eerste rondgang is voor de eredienst. De 2e rondgang is voor de diaconie en wel voor de hulptransporten naar de Oekraïne. En de 3e rondgang is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Laten we onderwijl gaan zingen op Psalm 107. En daarvan het 7e en het 8e vers. Doch riepen ze in de ellende de Heer ook moedig aan. Hij deed hun angsten enden en hen het gevaar ontgaan. En het 8e laat zulke eer bewijzen aan z'Heere gunst en macht. En al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. Hij was het voor wien gereed de koperen deuren weken. Die ijzeren grendelen deed in 1000 stukken breken. En hier hoort u het, gemeente. Eigenlijk een samenvatting al van de prediking waar het om hoort te gaan. Ziende op hem die voorop gaat. Die de deur heeft opengebroken. De grendelen heeft verbroken. Opdat er een volk is die naar buiten mag gaan. En in vrijheid gesteld wordt. Psalm 107, de versen 8 en 9. Thank you. Gemeente, laten we na het amen van de prediking zingen op Psalm 118, het 9e vers. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Verzachte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Psalm 118, het 9e vers, na het amen. Geliefde gemeente, we schrijven vanmorgen onder onze tekstwoorden: God bevrijd door een sterke held. En daarbij drie gedachten. Ten eerste het vastgezette overblijfsel. Ten tweede de bevrijdende doorbreker. En ten derde de uittrekkende kudde. Dus God bevrijd door een sterke held. Ten eerste het vastgezette overblijfsel. En daar vindt u het eerste gedeelte van vers 12 in terug. De bevrijdende doorbreker, het eerste gedeelte van vers 13. En het derde vers, en het restant van vers 13, de uittrekkende kudde. In het begin van de schriftlezing komt het al gelijk op ons af, gemeente. Die diepe woorden, wee, wee, die de ongerechtigheid bedenken en kwaad werken op hun legers. Zo preekte Micha tot het volk. Maar waar roept Micha nou dat wee u uit over in dit hoofdstuk? Allereerst wijst hij op diegenen die die slechtheid beramen. Degenen die ongerechtigheid bedenken. Die constant bezig zijn om hun eigen bezit te vermeerderen. Uitbreiding, meer, meer. En wat nog niet van hen is, dat willen ze zichzelf gaan toe-eigenen. Een groot deel van het volk wordt gedreven door hebzucht. En Micha die houdt het volk voor dat ze 's nachts op hun bed liggen om plannen te maken hoe ze dan land en goederen kunnen afnemen van de arme boeren. Dan hoeft u alleen maar te denken aan koning Agab die geprobeerd heeft de wijngaard van Naboth af te nemen. Het is in al die eeuwen gewoon doorgegaan. De elite van Judea die wil meer, meer. En alleen maar uitbreiding. En daarbij houden ze zich niet aan de wet van de Heere. Want de wet van de Heere die zegt heel duidelijk in Leviticus 25... dat de familiegrond, dat wil zeggen de grond die de families hebben gekregen uit handen van de Heere, toen ze vanuit de woestijn het beloofde land binnentrokken, niet mochten verkopen. Het moest in de familie blijven. Maar ze hebben geen boodschap aan het woord van de Heere. Hebzucht, dat schuift de wet van de Heere terzijde en men is gericht om meer te ontvangen. Want hun leven dat moet bestaan uit luxe. Het moet, overdaad moet een noodzakelijk iets zijn, want je moet alles kunnen besteden wat je hebt. En je voelt hier al wel bij, gemeente, we zouden het zo kunnen overtrekken, overzetten naar deze tijd. Typeert toch ook ons volk. En daarvan zegt de Heere dus, wee degene. Dat de Heere de begeerte naar het bezit van anderen veroordeelt. En de Heere die spreekt dat ook uit, dat de ongerechtigheid die bedacht wordt, weer op hen terug zal keren. De Heere zal het onheil en het oordeel juist over die verharde harten gaan brengen. Wat zij anderen aandoen, dat zullen ze terugkrijgen. En dan zal er een klaagzang uitbreken. En we weten dat die klaagzang is gekomen. Vanwege de verwoesting van het 10-stammenrijk door Assyriërs. En de verwoesting van het 2-stammenrijk, de Babyloniërs, door de Babyloniërs. De Heere die laat het weer horen dat de Heere het volk in handen van het oordeel zullen geven. En dat dat volk in ballingschap weggevoerd zal gaan worden. Dan het tweede waar de Heere zijn wee u over uitspreekt. De versen 6 tot en met 11. Daar gaat Micha tegen de godsdienst spreken, profeteren. De valse profeten. Dat zijn profeten die het land intrekken en precies laten horen wat dat volk ook wil horen. Profeten die zich voordoen alsof dat de Heere tot hun hart spreekt. En dat ze allemaal ingevingen van de Heere krijgen. En zo beloven ze allemaal voorspoed aan degene... aan degene van dat volk die juist voorspoed willen horen in hun leven. Dat het hun goed zal gaan. Dat vlijt hun hart. Een prediking van voorspoed. Een prediking van vrede. En Micha, gemeente, die laat die woorden die valse profeten hebben gesproken weer terugkomen. En als het ware confronteert hij dan die valse profeten met hun eigen woorden door ze te gaan herhalen. En wat hebben die valse profeten een hekel aan Micha gekregen? Zij vinden dat Micha geen enkel recht van spreken heeft. Waar haalt hij het lef vandaan om over onheil te preken? Er komt helemaal geen onheil, er is vrede. En er is voorspoed in het land. Alles gaat toch zijn gangetje. En waarom mogen wij dan geen gebruik maken van de rijken en hun diensten? Micha die heeft het op zijn hart gebonden gekregen van de Heere. Daarom weet hij ook heel goed hoe ver die valse profeten van het woord van de Heere zijn afgeweken. Dat ze niet meer de wet van de Heere preken, maar precies preken en spreken zoals het volk wil dat ze spreken. Precies wat ze willen horen. Vers 11, daar wordt ons voorgehouden de grofheid waarmee die valse profeten rondgaan. Zij profeteren voor wijn en sterke drank. En dat wil zeggen, als die profeten dan spreken, wanneer ze een goede fles wijn of andere drank krijgen, dan spreken ze woorden van vrede en voorspoed. En dat vinden die mensen prachtig. Wat een sprekers. Wat een gave, wat een woorden. Heb je hem gehoord? Nog meer voorspoed. Hij zegt het. Ik ben zo blij met die man dat hij zulke goede woorden spreekt. Ik heb hem een extra fles wijn gegeven. Oh, dat ga ik ook doen. Micha die profeteert tegen het volk de situatie waar het volk in verkeert. In de maatschappij, maar ook in de kerk. De rijken die in de maatschappij meer en meer willen ten koste van anderen. En in de godsdienst waar een valse vrede wordt gepreekt. Precies die vrede die het volk wil horen. Maar dat is niet de vrede die de Heere wil laten horen. Gemeente, is het niet herkenbaar dan als de godsdienst het allemaal goed vindt. Dat ons leven zo inrichten dat we denken veilig te zijn binnen de vangrails van ons godsdienstige leven. En als het ons ook weer niet bevalt, dan zetten we de vangrail gewoon even een stukje verder. Ja, niet haaks, want dan verongeluk je. Nee, geleidelijk. Zodat het je eigen leven makkelijk maakt. En het leven van het gezin gaat voorspoedig. En het is toch fantastisch als die kinderen ook binnen de vangrail blijft. Precies zoals ik het wil. Maar wat wil de Heere nu? Wat vraagt de Heere nu van ons? Als je binnen die veilige haven blijft, zonder dat er ook maar iets van je leven afgaat, dan voelt het goed. En als dan ook nog in de prediking bevestigd wordt dat je leven zo gaaf is en zo goed is, en de jongeren herkennen het wel, dan heb je pas een goede vibe. Maar niet in de gaten dat het niet de weg van de Here is. Gemeente, dan is het toch wel toch terecht dat de Heere zijn oordeel uitspreekt. Dan is het toch terecht dat de Heer uiteindelijk dat hele volk in ballingschap stuurt. Dan is het toch terecht dat de Heer het oordeel over het volk laat komen. Want de Heer kan toch niet anders dan met zijn oordelen en straffen komen. Als dat volk maar onbekeerd voortleeft. Als dat volk niet van de Heer wil weten, maar een eigenwillige godsdienst in het leven roept. Paulus die zegt daarvan tegen de Romeinen in Romeinen 6. Op de zonde volgt het oordeel en uiteindelijk de dood. Wat hebben we dan een goed leven binnen die vangrail? Maar we hebben niet in de gaten dat die vangrail regelrecht naar de afgrond loopt. Omdat we niet van onze eigen wegen zijn afgebracht. Micha moet dat profeteren tegen dat volk. Jullie gaan regelrecht ten onder. En onder dat volk waren er die dat beseften. Het is terecht dat de Heer zijn handen van ons aftrekt. En die onderschrijven wat Psalm 119 vers 37 zegt. Heere, gij zijt rechtvaardig, elk een van uw oordelen is recht. Maar er staat geen punt, gemeente. Ik kan het niet begrijpen, er zou een punt moeten staan. Ook als we de spiegel naar ons leven, onze maatschappij en naar ons eigen godsdienstige leven zouden doen. Dan zou je zeggen, punt, want we hebben het oordeel verdiend. En dan laat de Heere Micha profeteren. Dat hij voorzeker zal verzamelen. En de Heere die zegt het, is nu opgevallen, 2 keer in vers 12. Voorzeker zal ik. Voorzeker zal ik. Tot 2 keer toe dat de Heere dat bevestigt. Hij gaat het doen. Uit Jacob. Uit Israël. Gaat hij verzamelen. Onbegrijpelijk dat hij uit dat oordeel van Jacob gaat nemen en uit Israël gaat nemen om ze samen te brengen. Hij zal vergaderen. Hij zal ze zelf bijeenbrengen. Dat is werkelijk niets godsdienstigs aan. Want de Heere gaat zelf aan het werk. Want de Heere die zegt in hoofdstuk 1 van Micha, 5e vers, dit alles om de overtreding van Jacob, om de zonde van het huis van Israël. Wat het volk in het oordeel verdiend heeft, dan krijgen ze iets wat ze totaal niet verdiend hebben. De Heere die gaat toch nog weer verzamelen. En weer is het de Heere die zijn eenzijdige liefde laat zien. En dat hij vanuit zijn welbehagen, voor ons totaal onbegrijpelijk, zijn genadeverbond nog gedenkt. Omdat hij dat beloofd hebt. Kunt u daarbij? Ik niet. Volk wat regelrecht, als ze zo door blijven gaan, hoeft de Heer niet eens wat aan te doen. Ze gaan regelrecht verloren. Maar toch, de Heer die wil ze wakker schudden. Hij wil ze gaan verzamelen. Hij wil ze bijeenbrengen. Maar misschien zit u nu met die vraag. Hoe kan je nou zien dat Micha geen valse profeet is? Want al die profeten die er staan, daar heeft u van gezegd, zijn valse profeten. Maar waarom is Micha dan geen valse profeet? Gemeente, het antwoord is heel eenvoudig en toch misschien heel erg moeilijk. Die valse profeten, die willen niet van het oordeel van de Heere weten. Immers, zij willen toch alleen vrede? En een predikant Een profeet die wil niet het oordeel aanzeggen, maar als de Heere dat op het hart bindt, dan moet het gedaan worden. Want anders zal ook het bloed van zijn handen afgeëist worden. Micha die kan niet anders, de Heere die legt het op zijn hart, dat het oordeel zal komen. Die valse profeten willen ook helemaal niet van een overblijfsel weten, want dat maakt dus duidelijk dat er een scheiding is. Nee. Maar Micha wel. Want het was uit dat oordeel van de Heere dat de Heere nog dat onbegrijpelijke gaat doen. En dat hij daar een overblijfsel uit gaat verzamelen. Dat hij nog mensen, mannen, vrouwen, kinderen uit Jacob op het oog heeft. Uit Israël. En dat uit dat overblijfsel dat je daar de genade van de Heere mag proeven. De Heere die gaat nog door. En hoe gaat de Heere samenbrengen? Nou, Micha brengt daar een heel herkenbaar voorbeeld naar voren. Zoals de Heer het volk heeft gezien. Hij gaat het voorbeeld profeteren van een schaapskooi. Nou, dan moet u denken zoals het in Israël was. Dat was dan een gedeelte, een stuk weide waarin palen in de grond waren geslagen. Of een muur die gebouwd was er omheen. En in de muur er zat één deur, een grote deur, een stevige deur. Of dat er ook nog bladeren eroverheen waren gelegd, zodat die schapen daar binnen die muren dan ook veilig zouden zijn. Maar één deur. Met goede grendelen. En dan gebruikt Micha iets heel onverwachts. Hij gebruikt de naam van de stad Bosra. Bosra, een heidense stad in Edom. Bosra die bekend was in die tijd van Micha. Als een stad waar vee werd gehandeld. Schapen, runderen. En als schapen van Bosra worden ze dan bijeengebracht in zulke schaapskooien. Nou, misschien bent u wel eens op een schaapsmarkt geweest. Ja, ik weet niet of ze er tegenwoordig nog zijn, maar in mijn jeugd. Iedere dinsdag, als er even gelegenheid was, dan waren we wel op de schapenmarkt of de koeienmarkt te vinden. Waarom? Er was gezelligheid. Maar die schapenmarkt, als je al die schapen in die kooien zag zitten, dan kwam een geluid tevoorschijn. En ik begrijp des te meer dat de Statenvertalers hier hebben dat prachtige woord deunen gebruikt. Een gemeente, laat dat nou in het Hebreeuws een woord zijn wat nergens anders voorkomt. Dus de Statenvertalers hebben al moeite gevonden om daar een Nederlands woord voor te gebruiken. En ze hebben het woord deunen gebruikt. En ja, ik zou bijna zeggen, je moet op een schapenmarkt geweest zijn om te begrijpen wat met dat woord deunen wordt gebruikt. Dat is dat gonzen, dat geluid wat vanuit die markt naar de mensen toekomt. Het geluid van handelaren eromheen. Het geblaat, het geschraap van de poten. Het is bijna niet uit te drukken. Maar deunen, een heerlijk woord. Was voor mij herkenbaar tenminste. Dus dat beeld van die schapenmarkt van Bosra en al die mensen, al dat rumoer, dat is het beeld wat de Heere hier Micha laat oproepen. De Heere die alle goddeloosheid van het volk afbreekt, ze uit Juda wegneemt en ze in de ballingschap brengt. Hij gaat dat volk samenbrengen in een schaapskooi. Samengebracht vanwege hun zonde, hun ongerechtigheid, hun afdwalingen. En ze worden daar samengebracht in die schaapskooi, ommuurd. Zodat dat volk gaat beseffen hoe zondig ze zijn, wat ze hebben misdaan. En dat ze leren erkennen dat ze tegen God gezondigd hebben. Dat ze niet hebben willen luisteren naar zijn woord. Maar dat ze hun hart op die valse profeten hebben gericht. En dat ze naar die valse profeten hebben geluisterd. O, heerlijk die welvaart. Maar dan zitten ze in die schaapskooi. Dat Micha die profeteerde, dat het volk gaat begrijpen, dat de Heere nu laat zien in die weg van de ballingschap, die straf gebruikt om ze tot inkeer te brengen. Door ze in die schaapskooi bijeen te brengen. Dat overblijfsel waar hij zijn heilige ogen op richt. Dat het volk zou beseffen, het is terecht dat we vastzitten in de banden van de dood. Samengebracht in Bosra, een heidense stad van Edom. Dus niet in Jeruzalem, de stad van de Heer. En dan mag ik u die vraag vanmorgen stellen. Zijn we de Heer al in ons leven tegengekomen? Dat we nou met heel ons doen en laten zijn vastgelopen. Dat de Heer het is die bezig is om te verzamelen. Dat je de hebzucht in je leven hebt ontdekt. Of dat andere, net zoals die andere van dat volk die die heerlijke, lieve boodschap willen horen. Dat je hart streelt. O, die lieve herder. En die lieve God. En ondertussen doen we afbraak aan de heiligheid en de gerechtigheid van de drie-enige God. Bent u daar wel eens mee vastgelopen, gemeente? Is die vraag dan in uw leven op u afgekomen? Heere, wat wilt u ons nou hiermee zeggen? Als je ermee vastloopt. Met wat er in je leven gebeurt. Van het een op ander moment gaat beseffen, mijn leven is in handen van de Heere. Of dat je het ziet bij degene waarvan je zo houdt. Als die klem komt te zitten. Is dit de weg die we gaan moeten? En je staat erbij. En je hebt het eerst niet gezien. En je denkt, het komt allemaal goed. Maar in één keer laat de Heere horen. Als je hem of haar nou kwijtraakt. Dan is die rust, dan is die vrede weg. En dan weer het vertrouwen op de Heere stellen. Wat moet je dan vaak weer diep gemeend? Als je de Heere mag kennen en vrezen, dan weet u wat dat is. Als in één keer dat beeld op je afkomt. Diegene waar je zo van houdt, dat je die kwijt moet raken. Maar dan weer bij de Heere te komen. Heere, wat is nu wat u wilt? Verzetten we tegen de hand van de Heer in ons leven? Willen we zelf bepalen hoe het gaat en hoe het moet gaan? Dat als de Heer een waarschuwing in het leven geeft, dan nemen we liever de linkerbaan. Want op die andere baan, er is veel tegenstand, er is veel file. Ik word voort op mijn weg. Kijken we niet eens met een dag eruit, kijk spiegel, maar dan geven we nog maar extra gas. Om er maar voorbij te gaan. We negeren het werk van de Heere. Ik moest nog denken, gemeente, als je dat beeld van die schapenmarkt voor je hebt. Misschien heeft u het wel eens gezien. Als die schapen daar zo in die hokken zitten op die markt. Dan zie je her en der wel eens zo'n schaap, een jong schaap vaak. Die zie je zo er vandoor gaan. Ja, vandoor gaan. Ja, die springen. Die springen over andere schapen heen, over de hekken heen, om maar weg te willen gaan. Want ze willen niet vastzitten. In mijn jeugd heb ik het gezien bij een schaap dat voor het eerst moest lammeren. En je ziet zo dat beest over drie hekken, terwijl het lammer half van afkomt, zie je hem over drie hekken vliegen, omdat dat beest in paniek is. Die wil dit niet, die wil hem naar buiten, die wil de vrijheid hebben. Herkennen we ons daarin, gemeente? Weten dat de Heer met u en met jouw leven bezig is, maar uiteindelijk weg. Want we willen niet dat de Heer dingen van ons afneemt die zondig zijn, die niet willen. Gemeente, degene die de Heere mogen kennen en vrezen, die weet dat je drie vijanden hebt. De wereld, het eigen vlees, de duivel. De wereld die constant bezig is om je weer terug te trekken in het moeras van de wereld. elke keer weer met verleidingen op je afkomt. Die het geluid laten horen van wat er allemaal in de wereld te vinden is. Je hoeft nu maar een winkelstraat in te lopen en ik weet niet wat voor geluid je overspoelt, maar dat zijn geen kerstliederen meer. Ja, het moet voorgaan als kerstliederen, maar als je even langer luistert naar de woorden, dan lopen de rillingen soms over de rug. De wereld die zijn greep op de mens niet wil kwijtraken. Helemaal op het moment dat het woord van de Heere gaat spreken. En ook als de naam van de zaligmaker Jezus Christus klinkt. U ziet de aanval nu tegenwoordig al. We spreken niet meer over een kerstbrood of een kerstfeest. Nee, over het lichtfeest. De naam van Christus mag niet meer genoemd worden. En het komt steeds dichterbij. En het eigen vlees, dat de mens in de greep houdt, Paulus die zegt het. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Maar hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En wat is er dan makkelijk om eraan toe te geven? Want dan is dat spanningsveld, dat verdwijnt naar achteren. Maar als je de macht van dat eigen vlees zo voelt, dan kom je er niet uit. Want juist die strijd die er losbarst in je leven, dat grijp je steeds dieper en harder vast. Met allerlei verslavingen die er kunnen zijn. En als er hier iemand onder ons is die daar zo'n strijd mee heeft, zoek daarbij hulp. Want dat laat zien, je komt er niet af, tenzij de Heere daar dwars doorheen breekt en daar kan je hulp voor nodig hebben. Hetgeen ik haat, dat doe ik. Nou, je zal maar erin zitten, elke keer weer. En dan die duivel, die als een helle hond blaft en die bijt wanneer hij wil. Dat is trouwens een groot onderscheid. Als je bij een schaapskudde een hond ziet lopen, dan zie je hem af en toe naar een schaap grijpen. Dat je denkt, hij bijt dat schaap. Nee. Dan klappen die tanden op elkaar en daar schrikt een schaap van. Maar die duivel, die bijt wel. Dat zijn net die wolven op de Veluwe. Ze doden om het doden. Die schapen in zijn macht wil houden. Hij wil ze in het verderf brengen. De nakomelingen van Adam en Eva vast te houden in zijn macht. Hij probeert door te bijten en een wond te brengen dat je angstig wordt. En dat je bang wordt. En dat je daarom maar op die brede weg blijft lopen. De duivel is erop uit om zoveel mogelijk schapen verloren te laten gaan. En die duivel weet dat God bezig is om die schapen bij hem uit de buurt te houden. Zo ervaart een gedeelte van het volk in ballingschap. Als de benauwdheid van de zonde en de banden van de dood op hen afkomt, op de puinhopen van hun leven, ze zien, zo heb ik het er nou afgebracht. En ik heb Gods woord alleen maar tegen. En u heeft vanmorgen de wet van de Heere gehoord. Tenminste, heeft u het gehoord. Want gemeente, als predikant en er is een voorlezer, dan kan het ook wel eens gebeuren dat je op de kansel zit te luisteren en op een gegeven moment zit je gedachten bij zaken dat je de woorden van de Heere niet meer hoort. Elk gebod dat ons wordt voorgehouden, dat je die overtreden hebt. Dat het in je hart nou ook zit, ik heb tegen u gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Heren, ik ben zo druk geweest in de afgelopen week. Afgelopen weken met mezelf en met mijn gezondheid, met mijn werk, met mijn geld. Hé, dat is die eerste groep die Micha aansprak. Ik luister liever naar zachte woorden. Daarom heb ik van de week maar allemaal lieve dingen en lieve verhalen zitten luisteren. Hé, dat is die tweede groep, die valse profeten. En ik hield het mezelf voor Ik heb toch afgelopen week weer netjes geleefd. Maar als de wet van de Heer weer zo op je afkomt, dan moet je toch zeggen, ik heb gezondigd. Geen van uw geboden heb ik gehouden. Ja, ik had me wel voorgenomen om het morgen weer beter te doen, maar ik heb gefaald. En is het ook dan bij u op u afgekomen dat de Heer voor u, voor jou gezorgd hebt? Dat de Heer in zijn algemene genade uw barmhartigheid heeft getoond. En dat de Heer nog zijn liefde heeft willen schenken. Dat hij nog genade heeft gegeven. Jongeren, jullie zijn afgelopen vrijdag allemaal veilig thuisgekomen, anders had ik het vanmorgen gehoord. Maar die jongen, wat die we in het gebed noemen, die kwam niet thuis, die ligt nu in het ziekenhuis. En een paar maanden geleden die jongen in Barneveld. Onderweg naar zijn werk. Nooit meer thuis gekomen. Wat zegt dat nou? Dat de Heer je bewaard en gespaard heeft. En juist in een grote stad. Met al het verkeer. Dat je hier mag zitten. Hier in de kerk. Dat de Heer je genade hebt betoond. En je misschien in de afgelopen week op school nog de kerstviering gehad en daar gezongen hebt. De Heer is met zijn genade gekomen. Dat je nu beseft, ik heb er helemaal geen recht op. De Heer die heeft me bewaard. Die trouw die de Heer heeft getoond. En als je de Heer mag kennen en vrezen, dan moet de Heer je toch soms wel eens even weer goed vastzetten. Even klem zetten. Opdat je beseft wie je bent en waar je bent. Die diepgevallen zondaar. En dat de Heer nog voor je zorgt. En zijn genade betoont. Is die bede, gemeente, die constant dan deel van ons leven zal uitmaken, ook voor een kind van de Heere. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Want ge zijt de Heere, mijn God. Dat je afhankelijk wordt, iedere dag weer, van deze God die zijn genade betoont. Dat je roept om het werk van de Heer in je leven. En dan komt het ook wel eens op een moment dat je dan zegt, Heer, zet me nou maar eens een keer weer vast. Want ik snap werkelijk niet, als het zo goed mag gaan in mijn leven, wat het me nou oplevert. Dat je weer even teruggebracht wordt naar dat vertrekpunt. Want toch, gemeente, daar gaat het toch om. Hoe komt het weer goed tussen de Heer en mijn ziel? Hoe kan dat? En dan komen wij bij de tweede gedachte, een bevrijdende doorbreker. Want de Heere die gaat verder. Hij verzamelt, o Jacob, voorzeker zal ik u, o Jacob, verzamelen en zoals overblijfsel vergaderen. Maar dan laat de Heer ook nog een doorbreker optrekken. Hoe zit het nou met die schaap in die omheining? Nou, dat volk heeft in zichzelf helemaal geen wijsheid. En ze hebben geen kracht om die weg te gaan die ze moeten gaan. En die schapen weten ook, als die deur in de schaapskooi dicht zit met die zware grendelen, want die grendelen die gaan dan over dat andere ijzer heen, dan weten ze, ja, daar kom ik nooit meer uit, die zit goed vast. Onbekwaam van jezelf om weer uit te gaan. We hebben een doorbreker nodig. En gemeente, de eerste vervulling van deze profetie, die is al in de oudheid geweest. Dat moment dat koning Kyrus koning van Babel wordt. En dat koning Kyrus dan de ballingen laat terugkomen van Babel naar Jeruzalem. En hoe weten we dat? Als u nog eens een keer in Londen bent, dan moet u naar het British Museum gaan. En daar ligt dat prachtige cilinder van Kyrus. Een metalen rol, of nee, een stenen rol waarin opgetekend staat dat koning Kyrus de Joden heeft laten terugkeren naar Jeruzalem. Gods woord heeft de Heer nog laten bevestigen door die opgraving van die cilinder. Maar die profetie, gemeente, blijft er niet bij. En dat is zo het mooie van het woord van de Heer. Die spreekt van nog meer zaken. Want in dit 13e vers, daar zien we twee betekenissen van die doorbreker. Allereerst kan je zeggen, het is eentje uit de kudde zelf. En vaak is er degene die leiding geeft in zo'n kudde, een jong en sterk schaap. Dat één in de kudde het initiatief gaat nemen en die gaat een opening zoeken in die omheining. Ik moest hierbij denken uit een voorval in mijn jeugd, dat mijn vader en ik op een wintermorgen bij de schapenschuur kwamen en we zagen een groot aantal schapen in de wei lopen. Dat klopte niet, want die hoorden in de schuur. En we staan bij die deur en die deur was opengebroken. Blijkbaar was er in die nacht iets geweest dat die schapen onrustig waren geworden, bang waren geworden. En ineens schaap het initiatief heeft genomen om die deur open te beuken met zijn kop. We hadden al heel gauw door welk schaap dat was die deur had opengebroken. Want er was één schaap die had bloed op zijn kop. Dus die is flink tekeer gegaan tegen die deur. En die doorbreker in onze tekst, die is door de Heere gegeven. Een doorbreker die vereenzelvigd wordt met een herder koning. En dan weten we, daarmee wordt koning Kyrus niet bedoeld. Nou jongens en meisjes, jullie zijn er maar voor. Met wie wordt er dan bedoeld? Een herder koning. Dan zien we dat de profetie spreekt van de grote zoon van David, die geboren is uit de maag Maria, de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus Christus, omdat Hij de eeuwige, onveranderlijke zoon van God is, is Hij die doorbreker. En zo wordt het ook een adventsboodschap, gemeente. Omdat het het werk van de zaligmaker verkondigt. Dat de doorbreker zal opstaan en die zal verandering brengen in die toestand. Dat hij zal bevrijden en hij zal degene die gebonden liggen in banden van de dood vrijheid geven. En hoe gaat die doorbreker dan bevrijden? Als dat volk in die gevangenis, in die omheining blijft zitten, dan komen ze voor eeuwig om. Deze doorbreker die moet door de vijandelijke linies heen breken. En dan wel met een grote kracht. Want de gevangenis waar ze zitten, die zit stevig op slot. Want een herder, die wil nooit dat zijn schapen zomaar in de nacht naar buiten trekken. En hoe gaat die doorbreker dat doen? Die doorbreker die moet een uitval gaan maken om door die omheining heen te komen. Maar op een manier die wij niet hebben kunnen bedenken. En die ook nooit in de mens zou opgekomen zijn. Deze doorbreker die gaat voorop. En dan komen we bij de tweede betekenis van die doorbreker. Je kan het vergelijken met een held, een krijgsheld, die door de vijandelijke linies heen breekt. En die de vijand dan verslaat en gaat uittrekken om vrijheid aan gevangenen te schenken. Ook een voorbeeld daarbij. U weet dat op 6 juni 1944 de geallieerden landden op de stranden van Normandië. En dat was onverwacht. En de geallieerden braken door de eerste linies heen en ze trokken het binnenland in. Maar na een paar dagen bleek dat de Duitsers zich hadden hergegroepeerd en dat er om Normandië heen een grote linie was gemaakt van SS-panzertroepen en tanks. Ze konden er niet doorheen. Zou het dan te vergeefs zijn geweest? Er was een generaal, generaal Bradley. En liep al dagen te kijken van hoe komen we daar nu doorheen? En hij zag in de linies van de Duitsers ergens een plek waar ze ook niet zouden verwachten dat daar een aanval zou komen. En zo kwam operatie Cobra tot stand. En het gebeurde, want de doorbraak kwam op 25 en tot en met 27 juli, dat er op één plek zo'n aanval werd gedaan, dat ze dwars door de linies heen braken en gelijk links en rechts Frankrijk verder in konden. En ze waren totaal overrompeld. Zo moet je het hier zien. De vijandelijke linies gaat deze doorbreker doorbreken. En zo zondaren met God te verzoenen. Hoe gaat hij dat doen? Hoe gaat die doorbreker nou doorbreken? Nou gemeente, dan krijgen we een ogenblik in Bethlehem. Daar zien we de doorbreker liggen in een voerbak, de kribbe van Bethlehem. Daar ligt de doorbreker voor een wereld verloren in schuld. Daar is de plek waar hij in de schaapskooi van zijn verloren volk kwam. Waar hij één geworden is met dat volk om als een lam zijn kudde te leiden. En dan zie je hem lopen als 12-jarige jongen naar de tempel om in de dingen van zijn vader bezig te zijn. Zie hem ondergaan in de Jordaan en als hij dan weer terstond opkwam horen we die stem zeggen: mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En als we zo achter hem aanlopen, gemeente, dan zien we het hoe ook de profetieën van Jesaja tot vervulling kwamen, dat de Heere onze aller ongerechtigheid op hem heeft doen laten aanlopen. En als dezelfde geëisd werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. En als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Zo werd hij aan het kruis genageld. Waar hij zijn hoofd boog onder de torenen der recht van de Heere. In de totale verlatenheid. En dan zien we hoe hij daar sterft. En op dat moment dat dat lam werd afgesneden. Uit het land der levenden. Daar brak hij door. Kreeg hij de sleutels van de dood en van de hel in handen. Hij doorbrak de poort tot vrijheid en tot leven van een volk wat het niet verdiend heeft. De zondergerechtigheid die op Golgotha ging schijnen. De doorbreker breekt door. En breekt hij de muren af van al de vijanden van het overblijfsel dat zijn vader verzameld heeft. Daar komt de Heere aan zijn eer. En de grootste vijand werd daar de kop vermorzeld. En waarvoor, gemeente? Want hij heeft niet alleen de weg tot God geopend, zodat God weer aan zijn eer kwam, maar ook dat zondaren op die weg zouden komen om hem te volgen. En dan zie je, dan gaat hij in de spits. Hij gaat voorop. En dan is hij het die moeder weer kracht geeft. Waar je niet overheen kon. Waar je niet doorheen kon. Die deur is opengebroken. Maar hoe weet je dan dat het veilig is? Hoe weet je dan dat het veilig is om achter die doorbreker aan te gaan? Gemeente, dat zien we aan dat bloedspoor. Dat zien we aan het bloed van die doorbreker. Die doornenkroon op zijn hoofd, zien we de wonden. Dan is het veilig. En waar het voor u, jou en mij niet kan,
dan maakt die doorbreker het wel mogelijk. Gemeente, hebben we die stem van die doorbreker gehoord? Die doorbrak. Een stem gehoord om achter hem aan te gaan. En hoe vaak klinkt het niet, ook van deze kansel en in dat evangelie van dat lam, dat hij zegt, volg mij. Dat is geen vraag. Dat is een bevel die die doorbreker uitroept. De machtige God die zondaren door dat lam laat roepen, volgt hem. Hij zegt het ook nog tegen die rijke jongeling. Dat de Heer Jezus zegt, kom herwaarts, volg mij, de doorbreker. Hebben ze een stem gehoord, gemeente? Heeft u het gehoord? Misschien weet u dat wel. Als er een kudde schapen aan het grazen is, dan zijn ze vaak één of twee schapen die de boel in de gaten houden. En als er dan gevaar dreigt, wat gebeurt er dan? Dan gaat dat pootje op de grond. Eén of twee keer. En dan worden de andere schapen, die worden wakker geschud. Opletten, er is gevaar. En dan zie je vaak die kudde zich verzamelen, waar dat ene jonge schaap dan voorop gaat. Heeft u het stampen van deze doorbreker gehoord? Er is gevaar. Bent u achter hem aangegaan? Al zijn de muren van de wereldse zonde nog zo hoog. En probeert de duivel de stem van de doorbreker te overschreeuwen. En trekt het vlees u weer de duisternis in. Let nou op de doorbreker die die bres heeft geslagen in de gevangenis waar we zitten. Hij roept het weer. Wend u naar mij toe en wordt behouden. En dat wil zeggen, ga nou achter hem aan. Alleen achter hem aan te gaan kom je in veiligheid, gemeente. Dat brengt ons bij de derde gedachte. Een uittrekkende kudde. Ze zullen doorbreken, door de poort gaan en door hetzelfde uittrekken. Dat volk gaat door die bres heen. Weet u wat nou zo mooi is? Dat las ik van de week nog weer. Als je die grote schaapskooien hebt in Israël, dan zitten er vaak meerdere kuddes in één schaapskooi. Maar hoe haalt die herder nou zijn eigen schapen uit die schaapskooi? Het mooie is van die schaapskuddes, is dat een herder die lammeren vanaf hun geboorte bij name roept. Ze krijgen allemaal een naam. En op het moment dat ze 's morgens vroeg die herder dan komt, dan gaat hij in de deuropening staan en dan gaat hij zijn schapen roepen. En een schaap wat achterin zit tegen de muur, achterste muur aan, die hoort die bekende stem en hij hoort de naam. Wat doet hij dan? Dan staat hij op. Dan loopt hij naar de deur toe waar die herder staat. En dan loopt hij langs de herder heen. Wat doet die herder dan? Die legt even zijn hand op de kop van het schaap. Want dan weet hij hoe die schaap, wat hij in die nacht ervaren heeft. Is hij misschien ziek? Dat kan een herder zo makkelijk voelen. En dan gaat hij. Dan gaat hij naar buiten. En een schaap dat de stem van de herder niet kent en zijn naam niet hoort, die blijft zitten. Nou gemeente, dat is toch dat wonderlijke dat de Heere dan zo laat roepen. Dat volk dat ziet uiteindelijk dat de Heer in de spits gaat. Want als die schapen naar buiten staan, dan wachten ze op de herder en dan gaat die herder voorop. En die doorbreker die veroorzaakt wat in het hart van dat volk. Die naar buiten gaan en uittrekken achter hem gaan. Een volk wat in duisternis zat, wat verlamd was door de banden van de dood. En nu worden ze naar buiten gebracht. En het mooie gemeente, dan komt de Heer weer terug bij het woord. Het volk wat uitgaat, dat wordt elke keer weer op het woord van de Heer gewezen. Maar dan gaan we terug naar Genesis 38, vers 29, de geschiedenis met Tamar. Dan staat er de Tamar, de schoondochter van Judi, die baart een tweeling. Eentje steekt het handje uit, de vroedvrouw bindt daar een scharlaken draad om, maar een ander wordt eerst geboren. Die krijgt de naam Peres. Want wat zegt de vroedvrouw? Hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de breuken. En men noemde zijn naam Peres. Peres betekent doorbreker. En uit het geslacht van Peres, wie wordt er geboren? Boas. Rut 4 vers 12. En waar kom je al die namen weer tegen? In het geslachtsregister van de Heer Jezus Christus. En dan komt hier in Micha dat beeld terug. En degene die de Heer kende en vrezen, die wisten, die doorbreken, dan van wordt het verwezen naar Peres. Daar komt hij, de zaligmaker. Dat volk krijgt verwachting op de komst van de grote doorbreker. En dan mag je zeggen, Christus die stijgt hier boven deze profetie alweer uit. En als hij gaat doorbreken, dan maakt hij dat volk actief. Hij zet ze in beweging en dan plaatst hij ze achter zich aan. Om door achter hem aan te gaan, door de poort van gerechtigheid. Die eerst gesloten waren. Onmogelijk om door te komen. Maar hij heeft die poort doorgebroken. Als die doorbreker aan het werk gaat, gemeente, dan geeft hij de moeder kracht. Vermenigvuldigde de sterkte van die geen krachten heeft. Maar ze zijn ook nog blind en doof. Maar die doorbreker, gemeente, die maakt de blinde ziende. De kreupelen weer wandelen, de melaatse gereinigd worden en de doven weer zullen horen. En de doden die opgewekt worden. En achter die poort van gerechtigheid. Een vlakke weg. Want die doorbreker die heeft die weg vlak gemaakt door zijn doorbreken. Zo vlak, gemeente. Dat groot en klein over die weg mogen gaan. En als je de Heer mag kennen en vrezen. Dan weet je. De muren van zonde en gerechtigheid, die waren er. En we zaten in de slavendienst van de Satan. En toch, de doorbreker is voorgegaan. Die doorbreker heeft ruimte gemaakt. En net als een Petrus die toen in de gevangenis zat, dat die boeien afvielen. Zo weet ook zo iemand, de boeien van de zonde die zijn afgevallen. En de doorbreker heeft het door doorbrekend werk de weg vlak gemaakt. De weg tussen God en je ziel weer vlak gemaakt. En dat je achter hem aan mag gaan. En dat hij de poort van de gevangenis heeft geopend. En door die doorbreker ben je pas echt vrij. En die oude mens dan, waar Paulus over spreekt. Nou, die zit nog in de gevangenis. Maar die laat wel gedurig van zich horen als hij met zijn kettingen rammelt. Dat je weer naar binnen gaat. In het duister van de omheining. En dat hij weer probeert te knellen met die boeien. Die oude mens die probeert je weer vast te krijgen. Maar de nieuwe mens is doorgebroken. Die is in vrijheid gezet. En dan word je meer en meer afhankelijk van de Heer. Door het gebed en door het woord. Want door het gebed en van door het woord, dan leer je het alleen van hem te verwachten. Waar moet je oog op gericht zijn? Op hem die voorop gaat, die in de spits gaat. Hij die mijn liefste is. Mijn liefste die blank en rood is. Hij die voorop gaat, hij die de banier voor de tienduizenden draagt. Een uitgetogen schaap die hoeft niet meer terug te kijken. Vooruitzien. Het is advent geworden. En dan ontdekt dat schaap ook nog. Hij is niet alleen. Want achter die doorbreker, daar gaat een schare die niemand tellen kan. Wat voor een schare? Ja, een schare van mensen. En daar staat in het Hebreeuws gemeente, Adamieten. Die achter de doorbreker aangaat, dat zijn Adamieten, kinderen van Adam. En door het werk van de doorbreker zijn deze Adams kinderen in vrijheid gesteld. Ze mogen uittrekken. Hoort u zijn stem? Ziet u het licht dat deze doorbreker laat schijnen? Achter hem aan te gaan. Laat uw ogen op hem gericht zijn. Want de dag komt dat de Heere wederkomt om te richten. Het is vandaag de kortste dag, gemeente, ik noemde u het al. Straks zal er nog een kortere dag zijn. Als hij komt, de wolken van de hemel, en er wordt iedereen, niemand uitgezonderd, voor hem geplaatst. En is er dan een uitzien om hem te ontmoeten? Hem te ontmoeten, deze grote doorbreker. Laat er toch uw gebed zijn, trek mij, dan zullen we u nalopen. Het zijn woorden, die kunnen we zo makkelijk in de mond nemen. Maar dat we door hem getrokken worden. Achter hem aan. Hij heeft die poort van gerechtigheid opengebroken. Achter hem aan te gaan. Want de Heere die zelf van zijn eer is gekomen. Hij gaat voorop in de spits. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere van hemel en aarde, u heeft zelf die doorbreken gegeven. Geen held die zichtbaar eromheen weg deed jagen, maar een nog grotere vijand heeft verslagen. Toen hij aan het kruis van Golgotha stierf en de duivel de kop vermorseld heeft. En zo, Heer, de omheining heeft doorbroken, opdat er een volk in vrijheid mag leven. En u laat weer uw stem horen, om het alleen van u te verwachten. En uw volk en kinderen die weten het, als uw stem klinkt, dan hebben ze te gehoorzamen. Dan moeten ze achter u aan. En u bent die God dat juist ook als het moeilijk is, dat deze doorbreker in de poort gaat staan, de deuropening om waar iemand die gewond is of gehavend is, daar balsem in te gieten en de wond te masseren. Zo bent u, Heere. En laat dat vanmorgen dan ook een klop op het hart zijn, zoals dat schaap waarschuwt voor de gevaren. Laat u vanmorgen weer de stem van het alarm gaan, opdat men de toevlucht zou nemen tot deze doorbreker, om achter hem aan te gaan. Heere, werkt u dat uit met dat machtige van uw woord, en dat uit uw welbehagen die genade mag stromen tot verbreking van zondaren en verheerlijking van uw naam. Heere, dank voor uw woord, waar we elke keer weer op terug mogen vallen. Ga met ons als we van hier gaan, bewaren, sparen ieder. Breng ons vanmiddag opnieuw samen. Heere, zie zo een gunst op ons neder. Vergeef al het zondige in spreken en in luisteren. Ook daarin hebben we verzoening nodig. Ja, verzoening door het bloed van deze doorbreker. Heere, gaat u zo met ons. Wees u met de zondagsschool die nog bijeen hoopt te komen. Geeft u een goed samen zijn. Geeft u allen die daar een taak hebben wat nodig is om die taak tot eer van uw naam te doen. Zo leggen we het voor uw heilige aangezicht neer. Heere, zie zo op ons neder. In uw gunst. En dat alleen om het werk van deze doorbreker, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, laten we tot een slot gaan zingen uit Psalm 68, het vijfde vers. Psalm 68, vers 5. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waard gehaar, een vriendelijk beschermer. Psalm 68, het vijfde vers, is de slotzang.
Thank you.
Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvang met een biddend hart de zegen des Heren en ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.